Gemeente, het woord van God, wat wij vanmorgen een ogenblik willen overdenken, vindt u in de bekende geschiedenis in Jona 1. En ik lees u daarvan als tekst het 15e vers, Jona 1 vers 15, waar het woord van de Heere aldus luidt. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid, tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven er vanmorgen onder, met Jona overboord. Nee, niet Jona overboord, want dan is het een geschiedenis. Maar het gaat erom met Jona overboord. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats de overgave. Dat komt met name in vers 12 naar voren. En hij zeide tot hen, neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt, de overgave. In de tweede plaats de ondergang. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. En in de derde plaats de vrucht. En toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dus het gaat over met Jona overboord, de overgave, de ondergang en de vrucht. Gemeente, jongens en meisjes, we gaan vanmorgen naar de Middellandse Zee. En daar zien we een schip in geweldige nood. Daar in de woeste golven en stormen is een zeilschip dat vertrokken is uit Jafo, uit Joppe. En wat op weg is naar Tarsis in Spanje. En dat schip is in grote nood. Het dreigt zelfs te breken. Want er is een geweldige storm opgestoken. Er gebeurde dat wel meer op de Middellandse Zee uiteraard. Maar dit is wel een hele bijzondere storm. En die storm heeft een oorzaak. Wie is de oorzaak van deze verschrikkelijke storm? Jona ben Amittai. We kennen hem allemaal in de kerk. De jongens en meisjes kennen hem al heel vroeg. Vertelde de juf of de meester over Jona en die vis. De oorzaak van die ontzaglijke storm is Jona, de zoon van Amittai, die door God geroepen profeet. Want Jona is een kind van de Heere. Jona is door wederbarende genade een kind van God. Maar Jona is ook een knecht. De Heer heeft hem geroepen als profeet. Om de naam van God te belijden. Om in zijn dienst te werken. Jona is geroepen door de Heer. We hebben dat horen lezen in het woord van de Heer geschieden tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want haar boosheid, haar ongerechtigheid, haar zonde is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dus Jona krijgt de opdracht om naar Nineveh te gaan. En wat doet hij? Maar Jona maakte zich op om te vluchten. In plaats van naar Nineveh te gaan, vlucht Jona naar Spanje. Hij heeft in Joppe, in Jafo, een schip gevonden. Hij heeft een vrachtprijs betaald. En is op de vlucht voor God. Geroepen door God en dan vluchten voor God. Wat is Jona een dwaas, zou je zeggen. En toch mag het altijd het eerste zijn wat ik vanmorgen aan u en jou vraag. Wat ben je dwaas als je denkt dat je voor het aangezicht van die alwetende God kan vluchten? Wat ben je dwaas dat je je leven uit handen kan blijven van die almachtige, alwetende God? Want in feite zijn we allemaal op de vlucht. De Bijbel leert ons dat wij in onze eerste ouders, in ons verbondshoofd Adam, op de vlucht zijn geslagen. Wij stonden als profeet in het paradijs om zijn naam te belijden. Maar wij zijn gevlucht. Wij zijn onze schepper ongehoorzaam geweest. En wij zijn weggevlucht van zijn aangezicht. En daarom de boodschap van morgen. Een eenvoudige geschiedenis, maar daar liggen lessen in die de Heer door zijn geest ons alleen kan leren. Als je vanmorgen zou gaan zien dat je een vluchteling bent voor God. Maar dan wordt het ook een wonder. Want er zijn twee onbegrijpelijke dingen hier in deze geschiedenis in ieder geval. Het eerste onbegrijpelijke is dat een mens denkt dat hij God kan ontlopen en kan ontvluchten. Maar het tweede onbegrijpelijke in deze geschiedenis is dat die hoge heilige God zulke vluchters nawandelt. Dat de Heer zulke vluchters achterna gaat, zoals het al in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Toen Adam en Eva bij God zijn weggevlucht. Toen heeft hij ze opgezocht. En toen heeft hij ze beloofd zijn zoon te zenden. Om hen te troosten en te zaligen. En zo gaat Jona op de vlucht. Hij probeert zich voor God te verstoppen daar in dat schip. En de Heer beschikt in een grote wind. De grote schepper wierp zomaar een storm op die zee. Hij is de Almachtige. En dan lezen we over ontzaglijke nood. Schip dreigde te breken. Het ranke zeilschip. En vers 5 zegt, toen vreesden de zeelieden van die doorgewinterde zeelieden. Die wel wat gewend waren. Ze werden doodsbenauwd en ze gingen riepen. Ieder tot zijn God. Je hebt zo'n internationale bemanning, net als nu tegenwoordig soms, allerlei nationaliteiten. Allemaal hadden ze verschillende goden. En ze begonnen allemaal tot hun God te roepen. Vanuit de nood van hun leven. Maar ja, ik denk dat de God van Jona eigenlijk het beste kan worden aangeroepen. En wat doet Jona? Terwijl die heidenen roepen tot hun God, zegt het woord van ons. Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Is dat eigenlijk een woord in het Hebreeuws dat iets, bijna iets bedoelt van narcose? Hij was met een diepe slaap bevangen. Kan je dat nou begrijpen? Een kind van God, een knecht van God, terwijl de heidenen roepen in de nood. En dan een kind van God slapen. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Jona slaapt diep beneden in het schip. Terwijl alles kraakt. Terwijl het schip danst op de golven. Kind van God slaapt. Weet u, dan moet je eigenlijk denken aan die gelijkenis van de Heere Jezus. Van die wijze en dwaze maagden. Want soms krijg je wel eens de indruk, en ieder moet maar naar zichzelf kijken, ik ook. Maar dat ook in onze tijd, ook Gods kinderen slapen. Terwijl de oordelen zich aftekenen over de wereld. Terwijl we niet weten hoe het allemaal zal gaan. Wat is er niet gaande op deze wereld? Oekraïne, het Midden-Oosten, nieuwe ontwikkelingen. Hoe zal het gaan? En het lijkt wel alsof ook Gods kinderen slapen. Net als in de gelijkenis die Christus ons heeft voorgehouden. Zowel de wijze als de dwaze maagden lagen in slaap, terwijl de bruidegom stond te komen. O, wat is het toch noodzakelijk dat ook Gods kinderen de boodschap verstaan. Waak dan en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Wat is het nodig om wakker te zijn en te zien op de ontwikkelingen die de Heere werkt in deze wereld. Jona wordt wakker geschud. De kapitein van het schip, de opperschipper, gaat naar beneden. En die grijpt Jona en die schudt hem wakker. En hij zegt, man, roep toch tot uw God. Roep toch tot uw God. Wie weet, misschien zal de God, zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Jona moet roepen. Maar de zeelieden besluiten ook. Want zelfs die heidenen gevoelen, hier is iets bijzonders aan de hand. Hier moet een oorzaak zijn. Dit is zo'n bijzondere storm. Hier moet een oorzaak zijn. Kom, laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad, dit verschrikkelijke oordeel overkomt. En dan werpen ze het lot, staat er. En het lot viel op Jona. Jongens en meiden, zou Jona zenuwachtig geweest zijn toen ze die loten gingen gooien, hoe dat ook gebeurd is? Zou Jona gedacht hebben misschien? Of zou Jona beseft hebben dat hij zou worden aangewezen als de oorzaak van deze geweldige storm? Hoe het ook zij, het lot viel op Jona. De schuldige wordt daar op de Middellandse Zee aangewezen. Hij is de oorzaak van deze geweldige nood en deze storm. Hij wordt aangewezen door het lot. Nee, hij wordt aangewezen door God. Gij zijt die man. Om Jona's wil overkomt hun deze geweldige nood. En dan vragen ze aan Jona, in vers 8 en 9 kunt u dat lezen. Dan stellen ze 5 vragen aan hem daar. Dan zeggen ze tegen hem van ja, wat is je werk? En waar kom je vandaan? En welk is je land? En tot welk volk behoor jij? En dan gaat Jona antwoorden op die vragen. Een heel opmerkelijk antwoord, vind ik. En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, dat is de God van de hemel en van de zee, van deze zee. Dat is de God van de zee die het droge gemaakt heeft. Wonderlijk antwoord, toch? Je zou het toch niet durven zeggen, ik vrees de Heere. Is dat nou een teken van de vrezen des Heren? Dat je daar ligt te slapen in die grote nood? Dat je op de vlucht bent voor je God? Ik ben een Hebreër. Ik ben een nakomeling van Abraham de Hebreër. Ik behoor tot dat volk van Israël. Ik behoor tot bevoorrechte volk. En ik vrees. Nee, hier betekent het niet angst. Hier betekent het die kinderlijke vrezen. Hier betekent het de vrezen des Heren. Ik vrees de Heren. Hier gaat het over waar we van zingen. Des Heren vrees is rein. Die opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Die is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Hier gaat het over die kinderlijke vrezen. Waarvan we vanmorgen zeggen, kom. Wie heeft lust om de Heren te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, dan zal hij zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Ik vrees de Heere. Ik dien die God van Israël. Ik dien die grote schepper die macht heeft over de zee. Kan je dat nou zeggen? Durft Jona dat nou te zeggen? Is dat nou een teken van de vrezen des Heeren bij die heidenen? Ja, gemeente, toch waar. Want wij kunnen de vrezen des Heeren in ons leven hebben. Maar weet je, het gaat om de beoefening ervan. Het gaat erom of het in ons hart leeft en zichtbaar is. Want als God genade bewijst in ons leven, is dat gebeurd? Is dat al gebeurd, stilgezet? De liefde tot God in je hart uitgestort? Door een waar geloof met de Heere verbonden? Dan komt het openbaar in je leven, in die vrezen des Heeren. Maar weet je, Gods kinderen die genade ontvangen hebben, die leven ook zo vaak niet in die tere vrezen des Heeren. We hoeven de Bijbel maar open te slaan. David, was David een man met genade? Zeker, een kind van God en een knecht van God. Maar toen hij daar op dat dak liep, was hij toen in de vrezen des Heeren? David was een kind van God en hij had genade. Maar wat zien we in de Bijbel dat het nodig is dat die vrezen des Heeren beoefend wordt door de Heilige Geest? Want anders vallen ze in zonde. Anders vallen ze somtijds uit zwakheid in zonde. En blijven ze soms nog een poos in die zonde liggen. Weet je wie zo'n voorbeeld is? Hij was net zo oud als jij ongeveer, denk 17, 18. Zou ik zulk een groot kwaad doen? En zondigen tegen de Heere God. Daar heb je de beoefening van de vrezen des Heer. Daar heb je in Jozefs leven wat het zeggen wil. Als je niet alleen genade hebt ontvangen, maar het ook mag zichtbaar beoefenen. En dat ontbreekt nou bij Jona hier. Dus hij mag zeggen, ik vrees de Heer. Maar de praktijk is op dit ogenblik ver weg. Want hij vlucht en hij slaapt. En dan gaan ze vragen aan hem, wat zullen wij u doen? Elfde vers. Want het wordt steeds erger. De storm wordt steeds geweldiger. En ze merken, hij vertelt dat hij op de vlucht is voor die almachtige God van de zee en van de wind en van de wereld. En ze zeiden, wat zullen wij u doen? Opdat de zee stil worden van ons. Wat zullen wij doen in deze nood om die storm... opdat die storm gaat liggen? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Het werd hoe langer hoe erger. Wat zullen wij doen? Er staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws dat die zee tot rust komen. Dat die woedende onstuimige zee tot rust komt. Want ze begrijpen, zelfs deze heidense scheepslieden begrijpen, dat er iets moet gebeuren. Dat er een offer moet worden gebracht. Om die gramschap van die grote God te stillen. Er moet een offer worden gebracht, anders zal de storm van Gods toorn niet gaan liggen. De schuldige is aangewezen. Maar nu moet voor de schuld worden voldaan. Nu moet er een offer worden gebracht en daarom, wat zullen wij doen? Mag ik nog eens vragen? Wij zijn allemaal op de levenszee. Wij zijn allemaal op de vlucht voor God. In onze breuk met onze schepper. Maar hoe is dat nou in uw leven? Slapen. Die slaap des doods nog slapen. Te midden van alle stormen en alle nood in je leven rustig doorslapen. Dat dan vanmorgen de krachtige werking van de Heilige Geest je zou wakker schudden. Dat God zelf je ogen zou willen openen. Want gemeente, wij slapen van nature, allen de slaap van de dood. En dat is geen nieuws voor u. Maar is dat wel eens werkelijkheid geworden? Zoals Paulus het in de Hebreeënbrief zegt, dood in de zonde en in de misdaden. Voortleven met een hemelhoge schuld. Geen noodgevoelen, geen schuldgevoelen, geen verlangen naar God. Geldt het vanmorgen nog van jou? Ik ben een vreemdeling van God en mijn hart. Ik ken geen schuld en ik voel geen smart en ik vraag nooit mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verscheiden voor God? Want gemeente, we zijn geestelijk dood, tenzij Gods geest ons wederom geboren doet worden. En is dat nou je bede vanmorgen toen je naar de kerk kwam? O God, ik ben zo dood en ik ben zo koud en ik ben zo hard. Maar zou u met die wind van de Heilige Geest, die Heere is en die leven maakt, het woord willen gebruiken tot waarachtige bekering? Want als die storm van Gods geest, net als door de Middellandse Zee, gaat waaien, dan worden hartslapenden, dan worden geestelijk doden levend gemaakt. Als de Heer je gaat opwekken uit die geestelijke doodslaap, dan wordt het je eerste vraag, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om behouden te worden? Dan ga je zien, ik was profeet. Ik was eenmaal profeet, geschapen naar Gods beeld. En ik droeg drie ambten van mijn schepper ontvangen, profeet, priester en koning. Maar ik werd dienstweigeraar. Ik heb die dienst opgezegd en ik ben gevlucht voor zijn aangezicht. O, zijn dat werkelijkheden geworden in uw leven? Dan ga je ook iets ervaren van die rechtvaardige toorn van God over je leven. Want zeker, God is liefde, dat zullen we horen. onuitsprekelijke liefde. Maar God is ook rechtvaardig. En hij vertoont zich schrikkelijk over onze zonden. Mozes heeft in Psalm 90 dat ervaren. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Is dat nou door genade geleerd op de school van de Heilige Geest? Die mannen gaan proberen om de storm te stillen. Ze gooien alles overboord, staat er wat niet zo direct nodig is. Vers 5 zegt dat. Ze werpen de vaten die in het schip waren in de zee. En ze willen dat schip gaan verlichten. Opdat de zee wat kalmer zal worden. Er ligt ook zo'n les in. Weet u nog in uw leven, kinderen van God. Toen de Heere je aanwees, gij zei die man. Toen die storm in je leven ging waaien. Wat heb je geprobeerd? Dit eruit, dat niet meer, dat overboord. En het leek net alsof de zee wat stiller werd. Het leek soms bijna of het zou lukken. Maar Gode zij dank, de zee werd al onstuimiger. Weet je waarom? We kunnen wel van alles overboord doen en dat is soms goed. Maar de oorzaak blijft. Jona, die vluchteling, blijft aan boord. En daarom helpt het niet, wat ze ook overboord zetten. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Al mijn offers zullen niet baten, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween. Het is wel de weg, hoor. Het gaat wel in de weg van tranen en offers. Maar het zij de grond niet. Ze kunnen de hitte van Gods gramschap niet stillen. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. En daar staat Jona. En wat zal dat leven in zijn hart? Door het lot aangewezen. Opgezocht er op de Middellandse Zee. Gedacht God te ontvluchten. En u eist Gods recht een offer. De schuldbrief in zijn leven uitgereikt. En dan is het nodig, voldoening. Dat is eigenlijk de vraag van zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Is er dan nog een middel? Is God dan niet barmhartig? Ja, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. En hij wil de zonde tegen de Allerhoogste Majesteit bedreven moeten gestraft worden. Kent u dat in uw leven? Houdt u daar rekening mee? Dat God niet alleen oneindig barmhartig is, maar dat hij ook rechtvaardig is. Dat mag Jona hier nu beleven en belijden. Als hij zegt in onze tekst, in vers 12, neem mij maar op en werp mij maar in de zee. Dan is Jona het waard geworden. Dan is Jona aangewezen als de schuldige en is het waard geworden om in de zee geworpen te worden. Dan zegt hij vrijwillig tegen die heidense bemanning. Want ik weet het, ik heb het geleerd. Dat deze storm om mijnentwil is. Dat deze nood mijn schuld is. Een mens kan lang vluchten, gemeente. En hij kan het lang volhouden. Strijden tegen God kan je heel lang volhouden. Maar als de Heere gaat inwinnen door zijn goddelijke liefde om te buigen voor hem. Als de Heere zijn liefde uitstort in het hart van morgen van zo'n vluchter voor God. Dan gaan we buigen voor God. Dan worden we ingewonnen door de liefde van God voor het recht van God. Dan wordt het omkomen in ons leven. Dan zeggen we neem mij maar op en werp mij maar in de zee. Want ik weet, ik heb het nu geleerd. Het is allemaal om mijnentwil. Dan wordt het de beleving van je hart. Ik heb gezondigd tegen de Heere en voor u. Dan krijg je iets van die verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd. Kent u zo'n moment in uw leven? Waar u het ging belijden, niet alleen met de lippen, maar met uw hart. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Wat is het een genade als een mens mag gaan buigen voor God. Als je het onvoorwaardelijk mag verliezen. Als je je schuld gaat inleven en beleiden. Gaat erkennen. Dat is wat hoor. Want wij erkennen de schuld niet zo gauw, zeg eens eerlijk jongelui. Het is nu vakantie, maar op school, achterliggende schooljaar. Jongens en meisjes in de klas. Nee juffrouw, hij deed het. Of zij deed het. Het is nooit mijn schuld. Maar wat een zegen als we onze schuld gaan belijden voor God. Als we met Jona op die plaats worden gebracht en we geven ons over aan God. En we mogen de Heere toevallen ook in zijn recht en in zijn oordeel. Ik zal des Heere gramschap dragen. Want ik heb tegen de Heere God gezondigd. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Dan ga je jezelf veroordelen en aanklagen. Ik weet dat het mijn schuld is, deze storm. Kom, zijn dat vreemde klanken voor u? Of ken je zo'n plaats waar je onvoorwaardelijk voor de Heere ging buigen? Waar je schuldenaar werd voor God? Waar je ging capituleren? Al je redeneringen? Waar je ophield met vechten tegen God? Capituleren voor de Heere en belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Want gemeente van nature handhaaf ik mij. Dan handhaaf ik mij tegenover God. Ik heb het wel meer gezegd, denk ik, maar bij militairen hier. Je ment een re, ik zal handhaven. Staat bij mij in mijn hart, bij u ook. En daarom zo'n zegen als de Heer je inwint en overwint door zijn goddelijke liefde. En je mag gaan buigen. En je mag je schuld gaan belijden. Oh ja, schuld belijden. Schuld beleven is nog geen schuldvergeving. Maar het is wel de weg waarin. De weg waarin de Heere schuld wil vergeven is die schuld hartelijk beleiden. Ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Zie het bij David. Zie het bij die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Zie het bij de moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar Heere, gedenk mijner, o in die weg is er verzoening en vrede te vinden. Neem mij maar op, zegt Jona tegen die scheepslieden. En doen die mannen dat dan direct? Grijpen ze Jona beet en gooien ze hem overboord? Nee, staat er in vers 13 en 14. Daar zien ze ook tegenop, om deze vreemdeling zomaar overboord te zetten. Ze gaan roeien, staat er. Vers 13 tot 14 zie je, maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen op het droge. Ze doen er alles aan met die roeispanen tegen de golven in. Dat offer van Jona aanvaarden ze niet. Dat offer van Jona werpt mij maar overboord. Maar ze gaan roeien. En dan staat er doch, zij konden niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En dan moet u opletten, dat staat er 3 keer in dit hoofdstuk. Maar nu staat erbij tegen hen. Dat heeft ons iets te zeggen. Die zee werd al onstuimiger tegen hen. Want ze probeerden zo aan de kant te komen. Maar de Heere snijdt elke vluchtweg af. Wat heeft de Heere daarvoor in middelen? Daar ligt ook weer zo'n les in, zo'n geestelijke les. Wat kunnen we net als die scheepslieden roeien? Met de roeispanen van eigen gerechtigheid proberen op het droge te komen. Misschien zitten er hier vanmorgen wel. Die de schuld thuis kregen. Die de nood gingen inleven en die nog steeds aan het roeien zijn. Die nog steeds proberen door de werken der wet, door hun eigen gerechtigheden, op het droge te komen met de roeispanen van het werkverbond, zichzelf te verlossen en te redden. Wat is het gelukkig dat er staat, doch zij konden niet. Wat is het een zegen als de Heere al die eigen pogingen afsnijdt. En als de Heere gaat laten zien dat we onszelf niet kunnen verlossen, hoe we ook roeien met de riemen van de werken der wet van eigen gerechtigheid. Wat kunnen we ook na ontvangen genade er alles aan doen om buiten het offer van Jezus Christus behouden te worden. Wat kunnen we er alles aan doen? Want we zijn ten diepste een vijand van dat enige offer. En van dat bloed. En van dat kruis. Het is toch een ergernis voor mijn Joodse bestaan. Het is toch een dwaasheid voor mijn Griekse verstand. Dat ik nu alleen door het offer en het bloed van de Heer Jezus Christus behouden kan worden. Ik roei me liever dood, als dat ik me overgeef in de handen van de rechtvaardige God. Maar wat is het een zegen als de Heer daar door genade brengt. En als het waar wordt zoals de dichter ook zingt. In de 142e psalm. Ik zag uit in nood de rechterhand. Maar ik vond nog vriend, nog onderstand. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. Maar dat de Heere dan neerzag in zijn ontferming. O, doch zij konden het niet. Dat is zo'n noodzakelijke les. Om te leren dat het van onze zijde nooit meer kan. En dat alles doodloopt en alle hoop op behoud ons wordt ontnomen. Want zo gaan we leren dat eeuwige wonder. Genade door recht. Zo gaan we leren in de weg van overgave. Dat God zelf voor een weg heeft gezorgd. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Met Jona overboord. We hoorden de overgave. We luisteren naar de ondergang. Onze tweede gedachte. Want dan staat er, toen riepen zij tot de Heere. Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk het u behaagt. Heel opmerkelijk. Nou roepen ze niet meer tot hun God. Het heeft kennelijk zoveel beslag gelegd op die heidenen. Dat ze nou gaan roepen tot die Heere, tot die God van Jona, die God van Israël, die God van de zee en van het droge. Ze hebben diep ontzag gekregen voor de God van de hemel. Hoe dat ook zij. We zien het later ook in Nineveh, in het laatste hoofdstuk van dit boekje. Dan kan er zoals bij de heidenen diep ontzag zijn voor die God. Ze roepen tot de God van de hemel, tot de Heere. En eigenlijk zeggen ze, wil ons niet straffen voor een moord op deze man. Kanttekening zegt dat zo duidelijk, kanttekening 43. Dat is, reken ons toch niet toe. En straf ons niet. Als wij deze man, die ons helemaal niets heeft misdaan, moeten overboord werpen. Want het blijkt dat dit alles uw werk en uw bestuur is. Gij hebt in deze zaak gedaan naar uw welbehagen. Die heidenen zeggen eigenlijk, o God van de hemel en God van de zee en God van Jona, de Heere, reken ons dit niet toe. Laat het voor ons geen moord zijn, het is kennelijk uw bestuur en uw regering, uw welbehagen, als wij hem overboord werpen. Laat het voor ons geen moord zijn. En dan komt dat moment. En wij zijn daar natuurlijk zo aan gewend. Maar probeer het je vanmorgen eens een moment in te denken. Dat aangrijpende moment op dat dansende schip in de golven. En zij namen Jona op en wierpen hem overboord. Er staat voor dat opnemen staat een woord wat in het Hebreeuws hetzelfde woord is als offeren. Een offer brengen, opnemen zo voor de Heer. Ze namen Jona op, ze offerden hem op. Dan zie je Jona, hij verzet zich niet. Hij spartelt niet tegen. Hij probeert niet aan die ruwe handen van die enkele zeelieden te ontkomen. Maar vrijwillig geeft hij zich over. Neem mij maar op en werp mij maar in de zee. Het is allemaal mijn schuld. Ik weet. En zij namen hem op. En dan zie je hoe ze hem overboord zetten. En nog een flits en dan verdwijnt hij voorgoed in de golven. Voor eeuwig weg. Afgelopen. Verzonken in de diepte van de zee, in het kolkende water. Gemeente, in deze verse klinkt evangelie. Hier in dat kleine boekje van Jona, in deze versen. En zij wierpen hem, zij namen hem op en zij wierpen in de zee. Daar schittert de meerdere van Jona. Want de Heer Jezus Christus heeft gezegd, meer dan Jona is hier. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis is, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en nachten zijn in het hart der aarde. Hij heeft zelf in Matthäus 12 gezegd, Meer dan Jona is hier, oneindig veel meer. Want gelukkig lijkt hij niet in alles op Jona. Hij was de gehoorzame en de gewillige knecht des vaders. De Heer Jezus Christus ging, omdat hij met een eed had gezworen in de eeuwigheid. Toen zei hij, ik zie ik kom, ik draag uw heilige wet, vader. Ik zal gaan naar de aarde. Hij gaf zich vrijwillig over in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hij was gewillig in alles, die dierbare zoon van God. Meer dan Jona is hier. Hij werd gezonden naar de aarde. En hij heeft niet tegengesparteld. Maar hij heeft vrijwillig uit eeuwige liefde gezegd, vader, ik zal gaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo is Christus de gewillige. En hij is aangewezen in de schuld. Want daar voor Caiaphas viel het lot op hem. Toen Caiaphas uitriep, hij is des doods schuldig. En wat ging die Christus de meerdere Jona gewillig? Zie hem staan in de hof van Gethsemane. Daar kwam de bende met zwaarden en stokken en fakkels. En hij liet even zien dat hij de machtige was. Ik ben het plof, daar liggen ze allemaal. Hij had zo weg kunnen vluchten. Maar hij strekte zijn handen uit. Neem mij maar op. En werp mij maar in de zee van die goddelijke toorn. Neem mij maar op. Ik ben het. Hij liet zich binden. Opdat vluchters, opdat dienstweigeraars en goddelozen konden worden gerechtvaardigd. Indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. O, hier schittert in Jona 1. Iets van die geestelijke lessen van de meerdere Jona, Jezus Christus. Hij die gezegende van de Vader ging de weg. En daarom mag er een kerk door genade leren. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want van hem geldt het, hij ging in de toorn Gods. Hij in 3 uren op Golgotha's vloekheuvel, in die stikdonkere nacht, Eloi, Eloi, lama sabachthani, vrijwillig, uit eeuwige liefde tot vijanden. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, volkomen volbracht. En door zijn bloed, en door zijn geheel enige offer is er nou zaligheid, vrede en redding voor weglopers. En daarom is het zo noodzakelijk dat we deel hebben aan hem. Daarom is het zo noodzakelijk dat we stoppen met roeien. Maar dat we door genade deel mogen hebben aan hem. Kom, hoe is dat nou in uw leven? Zijn wij door genade Adam afgesneden en Christus ingelijfd? Komt dat in de vruchten van het leven openbaar? Weten wij van dat wonder van zondag 7? Jezus Christus ingelijfd en al zijn weldaden deelachtig. Dat wonder in de wedergeboorte gewerkt en door de oefeningen van het geloof meer en meer geleerd. Het is nodig, dat is het allernodigste. Door een waar geloof deel hebben aan hem, opdat wij met hem één plant worden in de gelijkmaking van zijn dood. Maar ook één plant in de gelijkmaking van zijn leven. Kom, hoe staat het? Wie is deze meerdere Jona voor u? Want Calvijn zegt het. Al wat Christus gedaan heeft, zal ons niet aangaan. Wanneer we niet met hem verenigd zijn door het zaligmakende geloof. Al die schatten en wonderen waar je misschien over kan spreken. Wat Christus verworven heeft, daar sta je buiten. Als je niet door een waar geloof met hem verbonden bent. Mag ik het voorbeeld gebruiken? Stel, er loopt langs jullie huis een hele snelle internetkabel. Maar als je daar niet aan verbonden bent, dan heb je er niks aan. Nou, dat bedoelt Calvijn eigenlijk. Alles wat Christus gedaan heeft. Kan wel over praten, kan je wel. Maar je staat er buiten als je niet door wedergeboorte en geloof deel hebt aan hem. Als je niet mag weten door genade deze Christus tot je deel te hebben en al zijn weldaden door het geloof deelachtig. Met Jona overboord, dat is de weg, de overgave, de ondergang, maar dan de vrucht die we nog kort samen overdenken. Maar we gaan eerst zingen met Psalm 42, het vierde en vijfde vers. Psalm 42, denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leedoek Hermon wagen, ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht dat kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dus 4 en 5 van 42. De vrucht. Wat is de vrucht van die schuldige die is aangewezen? Van die man die de oorzaak was en die wist dat. Ik weet. Overboord gezet. Ondergegaan in de golven. En dan staat er zo treffend. Ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Staat eigenlijk in het Hebreeuws. De zee hield op met woeden. Met al onstuimige woeden. De zee stond stil, u ziet. De Statenvertalers hebben dat woordje stil toegevoegd. Staat eigenlijk toen stond de zee. Toen stond de zee van haar verbolgenheid. Wat is dat? Wat is dat een les? Het offer is gebracht. Het oordeel van God. Het rechtvaardig oordeel. Is de schuldige overboord gezet. De storm is uitgewoed. En dan zien we die scheepslieden, die vrezen de Heer, die verwonderen zich. Die gaan dankoffers brengen. Ze hebben waarschijnlijk wat dieren aan boord ook. Er worden wat dieren geslacht en ze brengen slachtoffers aan die God van Israël. Aan de Heer, die God. En Jona. Is het afgelopen met Jona? Jongens en meisjes weten wel beter. Toen Jona zichzelf overgaf en daar wegzonk in de golven. Dan staat er, de Heere beschikte een vis. Een walvis, of wat voor discussies ook. Maar één ding is zeker, die vis slokte Jona op. Ik vind altijd het mooiste om dan te zeggen, bij alle discussies van walvissen die kleine keelgaten hebben en wat voor ongelooftheorieën ook. Misschien hebt u het ook wel eens gelezen van zo'n godzalige vrouw vroeger, die zei, al stond er in mijn Bijbel dat Jona de walvis had ingeslikt, zou ik het nog geloven. Want het is het woord van God. Dat is nou dat geloof, die vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. O, de Heere beschikte die vis. Jezus Christus, de vis. Het symbool onder de christenen, een vis. Jezus Christus, de Zoon van God, soter, zaligmaker. En daarom die vis, die slokte Jona op tot zijn behoud. En weet u, nou ontmoet je tegenwoordig nogal eens mensen, die geven zich over aan het oordeel van God, maar die weten van tevoren al dat er een vis is. En dat was bij Jona nou niet het geval. Jona gaf zich vrijwillig over, die overgave, rechtvaardig Heer. Toen openbaarde de Heere die weg van behoud. En zo leert de Heere volgens mij zijn ware kinderen. Die weten niet van tevoren dat er een vis is. Maar die geven zich hartelijk over door die in de liefde van God ingewonnen voor het recht om het oordeel te aanvaarden. Maar daar dat eeuwige wonder de Heere beschikte in de Zoon van zijn eeuwige liefde een weg van behoud. Eeuwige vrede. Want toen stond de zee stil. Dat is de vrucht van dat offer, van die meerdere van Jona. Dat is de vrucht van dat offer van die meerdere van Jona, Jezus Christus. De zee van Gods gramschap stond stil. De stormen van Gods toorn zijn gaan liggen. Door het volkomen offer van Jezus Christus. De Vader heeft het aanvaard. En daarom is Gods toorn gestild. En de hitte van Gods gramschap geblust. En daarom is er die vrede met God voor al de zijnen. Zie het op de paasmorgen. Zie het op die morgen van Pasen. Toen de hitte van Gods gramschap op Goede Vrijdag is geblust. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Op de paasmorgen. Toen Christus in het hart der aarde, net als Jona. Toen was voor zijn kerk de hitte van Gods gramschap geblust. Voor allemaal van die weglopers. Allemaal van die ambtsdragers die het ambt hebben neergelegd. Die waren profeet, priester en koning. Maar zijn hun eigen weg gegaan. Vluchters van God. Die dachten God uit handen te kunnen blijven. Maar voor de zulke heeft hij een vrede die alle verstand te boven gaat. Heeft hij mogen verwerven. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. Die zoete stilte, de zee werd stil van haar verbolgenheid. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Alleen in dat geheel enige offer van Christus. Met één offer genoeg gedaan. Als daardoor het geloof iets van mag worden ervaren. Dan drijven ze op de wateren van Gods genade in Christus. Dan is er een zoete rust en vrede in het hart. Gij hebt mijn ziel gehoord gered. Dan mag er iets worden ervaren. Van die vrede in Christus Jezus. Als de vrucht van zijn geheel enige offer. Kom, mag u daardoor genade iets van kennen. Want hoe zalig is het om te mogen weten. Door een vaste geloofskennis in dat offer van Christus te mogen delen. Daar zegt onze catechismus zo treffend van. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard. Waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Dan staat de zee stil, als vrucht van Jezus' offer. En gemeente, dat offer, dat evangelie uit het Oude Testament, uit Jona 1, dat mag u vanmorgen nog worden verkondigd. Dat mag u van week tot week horen, dat mag u thuis lezen. En hoe staat het nou met jou, met u? Nog steeds op de vlucht? Denk je echt God uit handen te kunnen blijven? Eenmaal zul je hem in handen vallen. En dan zal het niet meevallen. Want dan zal je zelf de toorn Gods moeten dragen. Dan zal je zelf die hemelhoge rekening moeten betalen. Dan zal je zelf worden geworpen in de zee van de eeuwige buitenste duisternis. Daarom staak je vluchten, maar buig voor hem. Roep hem aan, want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Of slaap je nog? Slaap je maar rustig door. Terwijl de oordelen Gods over de wereld en over je leven gaan. O, je zult eeuwig omkomen in die doodslaap die wij slapen. Je zult eeuwig verzinken in de golven van Gods rechtvaardige toorn. En daarom wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Laat zulk een dwang voor u en voor jou niet nodig wezen. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem betrouwt, op hem alleen, zit zich omringd door zijn weldadigheid. Vraag het maar, Heere. Leer mij de geestelijke strekkingen. En de geestelijke lessen uit dit eenvoudige verhaal, uit deze geschiedenis. Mag ik er iets van leren dat ik een vluchter ben? Maar zou u me dat goddelijke halt willen toeroepen? Want de Heere is de almachtige getrouwe. Heere, leer mij vandaag hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar leer mij ook hoe ik nou van al mijn zonde en ellende verlost kan worden. Opdat ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Opdat ik mijn leven in uw dienst mag besteden. En u die misschien door genade stilgezet bent, de schuldbrief thuis kreeg. Maar die nog steeds aan het roeien bent. Die nog steeds denkt met die roeispanen van uw eigen gerechtigheden het droge te bereiken. Mochten vandaag de roeispanen breken. Mocht vandaag de Heilige Geest u doen zien, het is hopeloos. Opdat u door genade zou zeggen, werp mij dan maar overboord. Want de schuld is om mijnentwil. Om nou dat heilgeheim te leren, want dat is een heilgeheim. Dat nou achter de dood het leven ligt. Dat nu in het verlies de eeuwige winst ligt. Want dan heeft Jezus gezegd, wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Overboord. Overgave. Daar ligt het behoud. In die gezegende van de Vader. Want die gezegende persoon Jezus Christus zal worden geopenbaard. En zijn werk zal worden verklaard. Aan verlorenen die zich aan hem mogen overgeven. Mag u het weten, toen stond de zee stil. door de genoegdoening van Jezus Christus, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat zal het wonder uitmaken. Zo'n vluchteling. Zo een die zijn ambt heeft verspeeld. Zo een die is weggevlucht. Maar door Gods genade ben gegrepen en teruggebracht. Die zullen hierbij ogenblikken ervaren dat de zee stil stond. Maar straks zal de kerk eeuwig aan de glazen zee mogen staan. En daar geldt het volgens Openbaring, en de zee was niet meer. Daar nooit geen storm meer, daar nooit geen scheiding meer, daar nooit iets van de gramschap meer, daar nooit geen afwijken meer, want ook in het leven van Gods kinderen is het soms opnieuw nodig dat ze daar op deze plaats worden gebracht in een leven van heiligmaking. Maar daar nooit meer, en de zee was niet meer. Daar mag die schare eeuwig zingen aan de glazen zee. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Vluchten of buigen. Amen.